Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Kleinbloesem uit Goudswaard hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen en voor alle afkondigingen geldt Deo voor Lente. Volgende week zondagochtend hoopt dominee Gooyert uit Nijkerk voor te gaan. In de avonddienst dominee Van Dijk uit Ridderkerk. Vanmiddag is er een online uitzending van de zondagsschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start om 14:30. Deze week worden de gewone catechisaties weer online gehouden. Het is fijn en ook goed om te horen dat er zoveel kinderen en mensen meedoen en dat het ook erg goed gaat. Dinsdagavond 2 februari is er een online uitzending van de mannenvereniging. In verband met de avondklok is dit een verkort programma. De uitzending begint om 19:30 's avonds. Op de website vindt u meer informatie hierover. Donderdagmiddag 4 februari is er een contactmiddag. Dat begint om 14:30 's middags. In deze dienst is de inzameling voor de gaven de eerste voor de diaconie en beide andere voor de kerk. Een voorbeden en dankzegging willen we doen voor familie Zwanenburg uit Driebrugge, die gisteren aan het graf stonden in het verband met het overlijden van de vader van Cora. Ook gaan onze gedachten uit naar de familie Verburg. We doen voorbeden voor de heer Dral uit Bodegraven. Aanstaande dinsdag krijgt hij opnieuw een chemokuur. Een voorbeden en dankzegging voor de heer Tijmen de Leeuw uit Waarder. Heeft een aantal bestraling achter de rug en dit is goed verlopen. Ook doen we voorbeden voor de heer A. Kok uit Hekendorp. Hij is in het ziekenhuis en dat is gevallen. Ook doen we voorbeden voor ouderling Jan Verhoog en zijn vrouw Teuny. Ouderling Verhoog is behoorlijk ziek van corona en met Teuny gaat het gelukkig iets beter. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier als ook allen die thuis meeluisteren.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 19 en daarvan de versen 1 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook het vierde vers des Heren werd nogthans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. luisteren we naar de heilige wet des Heren en zingen we dan Psalm 130, vers 3. En iedere keer in ons hart uiteraard. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De eerste Korinthebrief, het tweede hoofdstuk. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij uw lieden in zwakheid en in vrezen en veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, doch der overste deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve heren, zo aan het begin van deze dienst komen we tot u. We danken u, heren, dat u geeft dat we hier mogen zijn in de kerk. Of vanuit huis, heren, deze dienst mogen meemaken. En we bidden, heren, om uw zegen over deze dienst. Heren, dat het zo zal zijn dat we ervaren zullen in ons hart dat we reden hebben om uw naam te loven en te prijzen. Ook als we gelezen hebben over wat u bereid heeft voor degenen die u lief hebben. Heren, alleen dat al is reden om uw naam te loven en te prijzen als we beseffen, heren, waarnaartoe we op weg zijn. We kunnen ons soms concentreren op dit leven, op het hier en nu. En ook vol zitten met de problemen die we ervaren. Maar als we even beseffen waarnaartoe we op weg zijn. En dat u, Heere Jezus, gezegd hebt, voor u heen gaan. Ik ga naar het huis van mijn vader om daar plaats voor u te bereiden. Heere, hoe groot is dat? Dat we mogen weten dat de dag komt. Dat u ons daadwerkelijk zult ophalen om ons te brengen in het huis van uw vader. U bent het waard, Heer, om alle eer te ontvangen. En geef, Heer, dat van deze dienst u ook de eer zal ontvangen. Als we nadenken over wat we van u gekregen hebben. Uw woord, Heer, om ons te onderwijzen. Om ons te leren ook hoe we wandelen moeten. Om onze hoofden te richten, onze ogen te richten, heren, op de dingen die staan te komen. Heren, we bidden om uw zegen over deze dienst. En laat het zo zijn, heren, dat het woord kracht mag doen in ons leven. Kracht mag doen in de harten van degenen die u nog niet kennen. Heren, geef dat het evangelie het hart binnen mag komen. Als Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. Ik wil eigenlijk maar één ding centraal zetten en dat is het kruis van de Here. Dat ook vanmorgen het kruis van uw zoon centraal mag staan en dat mensen daar terechtkomen. Voor het eerst, Here, of opnieuw. Als er vragen zijn over deze dingen, als mensen ermee worstelen of niet weten hoe ze de behoudenis zouden moeten verkrijgen, dan met u degene, Here, die het hart vanmorgen zo aan kan raken dat het eigenlijk vanzelf gaat. En dat de schellen van onze ogen vallen. Maar ook, Here, als we u kennen en het verlangen in ons hart hebben, Here, om onderwezen te worden, geef, Here, dat er voedsel mag zijn vanmorgen voor ons hart. Zodat we, Here, op mogen wassen in de genade en in de kennis van u. Wat zo belangrijk is, Here, dat we geestelijk gesproken iets stilstaan in ons leven, maar dat we opwassen in de genade en u steeds meer leren kennen. Ook het verlangen in ons hart hebben, Here, om gelijkvormig te worden aan het beeld van uw Zoon en geleid te worden door uw Heilige Geest. Zo leggen we deze dienst in uw handen, Here. Wat groot is, is dat u gezegd heeft in uw woord dat het woord niet ledig tot u terugkeert. En dat ook een prediker soms precies kan weten wat hij met een preek bereiken wilt. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, is dat u uw plan heeft en uw bedoeling heeft en de mensen ziet zitten en weet wat er in de harten leeft en ook precies weet wat ze nodig hebben. En daarom is het zo belangrijk dat u er bent vanmorgen en de dienst leidt door uw Heilige Geest, Here, om harten aan te raken. Op uw manier en niet op onze manier. We bidden voor elkaar, Here, zoals we hier zijn. Gedenk de gemeente, de kerkenraad. Here, wil uw zegen geven, vervullen met uw Heilige Geest. En dat ze, zoals uw woord daartoe oproept, gericht mogen zijn, Here, niet op hun eigen belangen, maar op uw belangen. De belangen van uw gemeente. Here, dat ze dat voortdurend voor ogen mogen hebben. Bedenk de gemeente, degene die zorg hebben in hun leven. Er zijn verschillende namen genoemd. We bidden in het bijzonder voor familie Zwanenburg, die gisteren aan het graf stonden. Van een geliefde, van de vader van Cora. Here, wees hen nabij. We bidden ook voor de families Verburg. Here, wil ze troosten en laat de troost van uw woord in hun hart mogen zijn. Als uw woord aangeeft dat er hoop is voor al degenen die in u ontslapen zijn. Als Paulus zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Heer, u weet wat de familie nodig heeft, wees er nabij. En wilt u ze de kracht geven, Heer, om deze weg te gaan. We bidden ook voor de heer Dral uit Bodegraven, die binnenkort weer een chemokuur moet ontvangen. Heer, wilt u geven dat die kuur ook de bedoelde werking zal hebben? Wilt u met hem zijn, Heer, ook als het gevolg van zo'n kuur vaak is dat iemand zich zo ziek kan voelen? Heer, wees hem daarbij. En dat hij samen met u deze weg mag gaan, Heer, en zijn hoop ook op u gericht mag zijn. We bidden ook voor de heer Tijmen de Leeuw, die weer een aantal bestralingen achter de rug heeft. Heer, wees hem nabij en als hij over een poos ook weer terug moet voor controle. We bidden, Heer, dat ook de behandelingen die bij hem hebben plaatsgevonden tot zegen zullen zijn en ook de gewenste uitwerking zullen hebben. Wat is het belangrijk, Heer, dat zijn hoop, dat hun hoop op u gericht mag zijn. En dat ze mogen weten dat u gezegd heeft, Heer Jezus, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die zal niet sterven in de eeuwigheid niet. Dat is zo'n grote troost voor een ieder die u vreest. Laat die troost ook in hun hart mogen zijn. Ik bid ook voor de heer Kok, Heer, die in het ziekenhuis, eerst nadat hij thuis gevallen was, Heer, wees hem nabij dat hij ook weer mag herstellen. En Heer, wilt u met hem zijn in zijn leven. Geef, Heer, dat ook zijn hoop op u mag zijn. Dat hij mag weten het eigendom van u te zijn. En laat het zo zijn, Heer, dat de dingen die in zijn leven gebeuren, ook deze dingen, als hij nu in het ziekenhuis verblijft, mogen meewerken ten goede. Dat hij mag weten, Heer, dat u uw weg met hem gaat. Ook bidden we voor Oudeling Verhoog en zijn vrouw Teuning. Wilt u met hem zijn, Heer, als hij behoorlijk ziek is door corona? Heer, wilt u geven dat hij mag herstellen? We danken het dat het met Teuny alweer beter mag gaan. We bidden ook voor andere heren, die zijn er zoveel in deze wereld, in Nederland, die ziek geworden zijn. Ook die geliefden hebben verloren. Heren, we bidden, geef ook dat aan deze crisis weer een einde mag komen. Er is zoveel reden om dat te verlangen. Nog meer, heren, om naar uw komst te verlangen. Maar als uw komst, heren, nog uitblijft, dan zouden we toch willen vragen, heren, geef dat hier aan een einde mag komen. Ook, heren, op dat uw gemeente weer mag samenkomen zoals vroeger. Om samen met elkaar, heren, uit volle borst te zingen. Uw naam tot de eer. Onze harten voor u uit te storten. Ook, heren, op dat het zendingswerk weer verder mag gaan zoals vroeger. En daarom leggen we, heren, de nood van deze wereld, heren, voor u neer. Opent op u, wetend dat u regeert en dat ook deze dingen niet toevallig zijn. Dat u er een bedoeling mee heeft. Zoals we het zingen in de psalm. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Mensen kunnen zich overgeleverd voelen aan een virus, maar het tegendeel is waar, omdat u degene bent die regeert. En die alles in uw handen heeft. Zodat wij mogen geloven dat zelfs geen haar van ons hoofd vallen kan zonder uw wil. Heere, laat dat ook tot troost zijn in deze tijd. Heere, als we allemaal niet goed weten hoe het verder zal gaan. Maar dat u degene bent die regeert. En als u onze God bent, dan hebben wij niets te vrezen. De ganse aarde mag dan beven voor uw aangezicht. En toch zullen we niet vrezen, Heere Jezus Christus, omdat u ons kocht met de prijs van uw dierbaar bloed. Gedenk zo aan de wereld, Heere. Zeker ook als we denken aan landen waar de situatie nog ernstiger is. Als we denken aan het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Maar ook landen ver weg, in Afrika, in Latijns-Amerika. Maar ook soms de economische nood zo groot wordt dat mensen moeten strijden om te overleven. Niet genoeg eten hebben. Niet genoeg medicijnen hebben. En zo zouden er nog zoveel meer dingen te noemen zijn, maar daarom bidden we voor hen. En wilt u geven, Heere, dat wij steeds meer leren om niet op onszelf gericht te zijn, maar dienend te zijn. Aan de ene kant, Heere, door met anderen te spreken over uw woord, maar ook door anderen te helpen. Als u zelf in uw woord zegt dat de ware godsdienst niet is, veel in je studeerkamer zitten, of veel wat dan ook, maar weduwen en wezen bezoeken in hun benauwdheden. Zo leggen we onze gebeden voor u neer in de vergeving van onze zonden, wetend, Heere, dat wij ook compleet afhangen van u, Heere Jezus Christus. En dat alles wat we kunnen, alles wat we vragen, alleen maar kunnen vragen door uw kruis. Waarvoor wij u loven en danken in de naam van de Heere Jezus. Amen. We gaan zingen uit Psalm 119, vers 45. Het zijn allemaal psalmen die gaan over het woord van de Heere God. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En ook het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En ook het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, de versen 45, 47 en 67. preek gaat over het voorgelezen schriftgedeelte. En als uitgangspunt voor de prediking wil ik nog een keer lezen de versen 6 tot en met 9. De versen 6 tot en met 9. Het lijken heel moeilijke teksten te zijn, maar dat valt wel mee. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Tot zover. Ik wilde vanmorgen iets zeggen over de Bijbel eigenlijk als het woord van de Heere God. De Bijbel is het woord van God, maar hoe kan ik dat nu zeker weten? Wij geloven allemaal het Oude Testament, het Nieuwe Testament en samen het woord van de Heere God. Maar misschien komt die vraag wel eens in u op. Hoe kan ik nu eigenlijk echt zeker weten, daar er toch zoveel mensen zijn in deze wereld die dat niet geloven, dat deze Bijbel echt het woord van de Heere God is? En ik denk dat je mag zeggen, daarover gaat het gedeelte dat we gelezen hebben. Eigenlijk kun je zeggen over het Oude Testament, hoef je niet al te veel te zeggen. De Heer Jezus, hij zegt de schrift kan niet gebroken worden. Dus dat betekent als het gaat over de waarheid van het Oude Testament of de vraag, is het Oude Testament het woord van de Heere God? Dan zeggen we, ja, dat weten we zeker, want we zien in de Bijbel dat de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, het Oude Testament helemaal accepteerde. En dus ook die woorden uitsprak, de schrift kan niet gebroken worden. Al die 39 boeken van het Oude Testament, ze horen bij elkaar. Dus duidelijk mag zijn, het Oude Testament is het woord van de Heere God. Maar zodra je over het Nieuwe Testament spreekt, hoe zit dat dan? We hebben een evangelie van Matthäus, een evangelie van Lucas, en Lucas was niet eens een apostel. We hebben de brief van Judas, de broer van de Heere Jezus bijvoorbeeld. En die 27 boeken van het Nieuwe Testament vormen dus samen het Nieuwe Testament. Maar hoe kan ik zeker weten dat al die 27 boeken van het Nieuwe Testament nu echt het woord van de Heere God zijn? Want dit mag duidelijk zijn, zodra je kunt zeggen, deze Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, het woord van God. Van de heilige God, ik moest denken aan Jesaja 6, waar Jesaja zegt, ik zag de Heere zitten op zijn hoge en verheven troon. En andere plaatsen in de schrift maken duidelijk, en heel de wereld beeft voor zijn aangezicht, of heeft reden om voor zijn aangezicht te beven. Als deze Bijbel inderdaad zijn woord is, dan heb ik reden om die Bijbel heel serieus te nemen. Iedere letter van de schrift. En om die Bijbel, om zo te zeggen, maar het belangrijkste plekje in je kamer te geven. En om die Bijbel iedere dag daadwerkelijk open te doen, want hier is de Heere God aan het woord. En daarom vind ik het belangrijk om die vraag te proberen het te beantwoorden. Waarom kan ik er nu zo zeker van zijn dat deze Bijbel het woord van de Heere God is? En dan denk ik in de eerste plaats, en dat lees je dus niet hier in 1 Korinthe 2, maar aan wat de Heere Jezus heeft gezegd, vlak voor zijn sterven. Hij zei tegen de discipelen, het is u nut dat ik wegga. Indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. En u weet misschien het woordje voor trooster, dat betekent ook advocaat of belangenbehartiger. Dus de Heere Jezus zei vlak voor zijn sterven, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want anders kan de trooster niet tot jullie komen. Kan hij die jullie belangen zal behartigen niet tot jullie komen. De Heilige Geest als belangenbehartiger. De Heer Jezus heeft vervolgens zijn geest gezonden. En als je dan vraagt van hoe heeft de Heilige Geest nu in het bijzonder onze belangen behartigd, dan kun je dit zeggen, de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat we het Nieuwe Testament hebben ontvangen. De Heer Jezus, hij zei tegen zijn discipelen, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En op een andere plaats, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Met andere woorden, de Heilige Geest. De Heer Jezus zei, ik zal straks teruggaan naar mijn Vader, maar dat is nuttig voor u. Want vervolgens zal de Heilige Geest komen. En die zal jullie het vermogen geven om de woorden en de werken van de Heer Jezus Christus opnieuw te beseffen, zou je kunnen zeggen, te onthouden en ze vervolgens ook uit te leggen. Dus dat is wat ik in de eerste plaats zou willen zeggen. De Heer Jezus, net voor zijn sterven, heeft het gezegd tegen zijn discipelen, het is beter voor jullie dat ik wegga. Dan zal hij komen die jullie belangen daadwerkelijk zal behartigen, de Heilige Geest. En hoe heeft de Heilige Geest dat gedaan? Juist door ervoor te zorgen dat wij, het Oude Testament was er al, maar ook het Nieuwe Testament ontvangen hebben. Een paar weken geleden preekte ik hier uit 2 Petrus 3. En ik zou willen wijzen op de eerste twee versen van 2 Petrus 3. Ik heb toen gezegd, Petrus, toen hij die tweede brief schreef, toen wist hij, ik ga binnenkort sterven. Hij schrijft in zijn brief, de Heer Jezus heeft mij laten zien dat ik binnenkort moet sterven. En dan schrijft Petrus dus eigenlijk een afscheidsbrief. En dan zegt hij, die eerste twee versen van 2 Petrus 3, geliefde, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heere en zaligmaker door uw apostelen verkondigd. En waarom lees ik deze tekst voor? Wat Petrus hier doet, als hij gaat sterven, dat is zo belangrijk. U weet, in de Rooms-Katholieke Kerk is het heel belangrijk wat de paus zegt enzovoort. Maar Petrus, als hij weet, ik ga binnenkort sterven, dan vertrouwt hij. Dan vertrouwt hij zijn lezers toe, aan de ene kant aan de woorden van de profeten, aan het Oude Testament kun je zeggen. En aan het gebod van de Heere en zalig maken door uw apostelen verkondigd. En wat betekent dat? Als je even verder kijkt in 2 Petrus 3, het 16e vers, dan spreekt Petrus daar over de brieven van Paulus. En dan plaatst hij die brieven van Paulus, dat moet u thuis maar nalezen, op dezelfde lijn met de overige geschriften. Met andere woorden, voor Petrus waren de brieven van Paulus evenzeer woord van God als het Oude Testament. Dus de apostelen beseften heel goed dat zij deze roeping hadden. En dat hun woorden inderdaad woorden van God waren. Petrus, als hij gaat sterven, kan zeggen, ik vertrouw jullie toe. Ik zal er straks niet meer zijn. Ik ga geen opvolger krijgen, zoals de Rooms-Katholieke Kerk leert. Maar jullie hebben het woord van de Heere God, de geschriften van het Oude Testament en de geschriften van het Nieuwe Testament. En ik weet heel goed dat de definitieve kanon natuurlijk pas later tot stand is gekomen. Maar het is wel heel belangrijk om dit te zien in de Bijbel. Dat de apostelen ook zelf beseften. Om zo te zeggen waar ze mee bezig waren. Ik denk dat dat zo'n belangrijk iets is in de kerk. En dat kunt u ook lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heeft nooit aan de boeken van het Oude of Nieuwe Testament gezag verleend. Maar heeft altijd moeten erkennen dat al de boeken van de Bijbel inderdaad goddelijk gezag hebben. Dus samengevat de Heere Jezus, hij had al gezegd, het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Want ik zal straks de Heilige Geest sturen. En de Heilige Geest in de apostelen, die heeft ervoor gezorgd dat inderdaad het Nieuwe Testament er is gekomen. En de apostelen zelf beseften ook heel goed waar ze mee bezig waren. En zodat Petrus kon zeggen, luister, dit woord, Oude en Nieuwe Testament, ik ga nu sterven, maar ik vertrouw jullie toe aan dat woord. En dat woord blijft staan altijd en blijft zijn geldigheid houden. Je kunt zeggen tot de komst van de Heere Jezus Christus, maar ook tot in alle eeuwigheid. Ik zou u willen wijzen op een gedeelte in het evangelie van Matteüs. En misschien is het gewoon goed om dat gedeelte ook voor te lezen, uw Bijbel te nemen, thuis of hier in de kerk. En met mij te kijken. Ik heb gezegd, de kerk heeft eigenlijk, en ik heb gezegd, u kunt dat ook lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 5. De kerk heeft eigenlijk altijd het gezag van de boeken van de Bijbel moeten erkennen. En geen gezag verleend aan die boeken. En dan lees ik in Matteüs 21, vanaf het 23ste vers. Matteüs 21, vanaf het 23ste vers. Dat is een apart stukje, zou je kunnen zeggen. Dan staat er, en als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen. Hetgeen, het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de schade, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij zeiden, en zij, Jezus antwoordende, zeiden, wij weten het niet. En hij zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet door wat macht ik dit doe. En wat is daar nu het bijzondere van in dit verband? Ik geloof dat de Heere God hiermee wil zeggen, luister. Als je niet in staat bent goddelijk gezag te erkennen. Als het tot je komt, dan zal uiteindelijk geen enkel argument mensen overtuigen. Of het nu gaat over wonderen of wat dan ook. Denk aan Lucas 16, over de rijke man en de arme Lazarus. Niets. En dat is juist het grote punt. En daar ga ik nu straks ook op in vanuit 1 Korinthe 2, maar dit. Dat je inderdaad, dat de kerk altijd heeft moeten erkennen en heeft mogen erkennen. Dat al deze boeken inderdaad met goddelijk gezag bekleed zijn. En nogmaals, en dat leer ik dan uit Matteüs 21, zodra ik niet in staat ben dat te zien. Zodra ik niet in staat ben dat te voelen. Welk argument zal mij of zal jou of zal u dan nog overtuigen? Ik ga naar 1 Korinthe 2 en ik hoop dat u wat ik gezegd heb in het hart bewaart. Juist om 1 Korinthe 2 beter te kunnen begrijpen. Je kunt zeggen het gaat daar over de wijsheid van God. En die wijsheid van God, kun je zeggen, is het kruis van de Heere Jezus Christus, maar niet alleen het kruis. In die wijsheid van God staat het kruis wel centraal. Uiteindelijk, als het gaat over die wijsheid van God, die omvat dan heel het raadsbesluit van God met betrekking tot Christus en onze verlossing. Of het heil van God, zou je kunnen zeggen. De wijsheid van God, maar daar wil ik straks naartoe. Het kruis staat in die wijsheid centraal, maar eigenlijk omvat die wijsheid heel het heil van God. En kun je zeggen, omvat die wijsheid van God, ja, alles wat wij vinden in onze Bijbel, in het Nieuwe Testament. In het Oude en Nieuwe Testament moet ik natuurlijk zeggen. Maar als Paulus hier schrijft, gaat het meer over het Nieuwe Testament. Dus die wijsheid van God, we hebben daar iets over gelezen, maar die wijsheid van God betekent eigenlijk dus, of het kruis staat in die wijsheid centraal, maar het gaat uiteindelijk over alles wat wij vinden in de Bijbel, in het bijzonder het Nieuwe Testament. En Paulus, hij zegt daar in 1 Korinthe 2, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En waarom was dat nu zo? Paulus schrijft aan de Korintiërs. En als hij ze een boodschap mee wil geven, dan wil hij het kruis van de Heere centraal zetten. En waarom? Waarom? Niet alleen maar omdat het kruis vergeving van zonden brengt, maar ik denk nog om veel meer. Je kunt denken als Paulus zegt, ja, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan gaat het Paulus telkens weer om deze boodschap dat zondaren bij hem terecht kunnen. En dat is ook zo. En die boodschap moet ook altijd verkondigd worden aan iedereen. Zeker. En ook na ontvangen genade heb ik het nodig telkens weer bij het kruis terecht te komen. Ik bedoel, ik heb iedere dag weer vergeving van zonden nodig. Nou, als je nog nooit tot Christus gevlucht bent, dan mag je dat nu doen en dan moet je dat nu doen. Maar ik kan het morgen, of ik heb het morgen ook weer nodig tot hem te vluchten. Absoluut. Maar als Paulus daar schrijft, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd, dan is dat ook vanwege hoe de Korintiërs, om zo te zeggen, leefden. Je kunt het in het eerste hoofdstuk lezen. Paulus, hij zegt in het 10e vers dan, er zijn scheuringen onder u. De een zegt, ik ben van die en de ander, ik ben van die. Er ontstaan allemaal partijen in de gemeente. En als ik zie waar jullie mee bezig zijn, en er waren meer dingen aan de hand in die gemeente, dat kun je later in deze brief lezen. En dan zegt Paulus, ja, ik wil juist bij jullie het kruis centraal zetten, hè, omdat het kruis niet alleen maar betekent vergeving van zonden, hè, voor een ieder die gelooft, maar het kruis betekent ook het einde van mijn oude mens. Dus dat betekent het kruis. He, zet een streep, zou je kunnen zeggen, door alles van vroeger. He, beseffen jullie niet, Corinthiërs, wat de betekenis is van het kruis? Niet alleen maar vergeving van zonden, maar ook dat er aan jullie oude bestaan een einde is gekomen. En waar jullie nu mee bezig zijn, dat zijn werken van het vlees. Terwijl jullie oude mens is gestorven en dat kan niet. Besef, vroeger was je onder de macht van de zonde en nu niet meer. In Christus ben je een nieuwe mens geworden en je hebt de Heilige Geest ontvangen. En waarom leven jullie dan nu op dit moment zo? En ik geloof dat juist Paulus ook daarom schrijft, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Besef heel goed, Corinthiërs, dat als je christen bent, dat je oude mens met Christus is gekruisigd. En dat je geen reden hebt om te leven zoals je dat vroeger deed. Vroeger was je onder de macht van de zonde, werd je beheerst door de werken van het vlees. Maar als je christen bent, heb je geen reden om nog langer op die manier te leven. De betekenis van het kruis is zo groot. Je zou daar nog veel meer over kunnen zeggen. Daar gaat het dan hier niet over. Maar de betekenis van het kruis is ook dat de kop van Satan vermorzeld is. En dat de Heer Jezus Christus het recht heeft om deze aarde in bezit te nemen. En je kunt wel begrijpen, er is inderdaad reden om te zeggen, als het gaat over de wijsheid van de Heere God, dan staat het kruis van Christus in die wijsheid centraal. Het kruis van Christus staat in die wijsheid centraal. Maar ik heb al gezegd, en dan ga ik terug naar waar ik over aan het spreken was. Die wijsheid omvat dus eigenlijk veel meer. En Paulus, en ik heb gezegd, eigenlijk omvat die wijsheid waarover Paulus hier spreekt dus heel het Nieuwe Testament. En wat zegt hij daar dan over in dit gedeelte? En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, zegt hij. Doch een wijsheid niet deze wereld. Als het gaat over deze wijsheid, en het kruis staat centraal in deze wijsheid, de wereld heeft daar niets mee. Hoe bestaat het dat dit wijsheid zou zijn? Het kruis was zeker in de tijd van de Heer Jezus een gruwelijk middel om iemand terecht te stellen. En dan, als het gaat over onze Bijbel, het kruis staat daarin centraal. Verlossing door het kruis van Christus, onvoorstelbaar. Je kunt zeggen, de wereld heeft daar niets mee. En toch, wij kunnen zeggen, wij weten dat het wel degelijk wijsheid van God is. Want zou er op een andere manier verlossing mogelijk zijn geweest? De Zoon van God die mens wordt om vervolgens gehoorzaam te worden tot de dood van het kruis. En dan is de prediking verlossing door het kruis. De wereld zegt, kan niet. Een absurde boodschap haast. Maar wij weten, het is wijsheid van de Heere God. Want was onze verlossing op een andere manier ooit mogelijk geweest? En dan laat de schrift zo duidelijk zien. Nee, absoluut, absoluut niet. Ik moest denken aan wat we lezen in Exodus 27. Hè, over, dan lezen we daar dat Mozes een altaar moest maken voor het brandoffer van sittimhout. En dat hij het met koper moest overtrekken. Dus dat altaar moest helemaal bekleed zijn met koper. En waarom was dat zo? Een altaar van hout, maar bekleed met koper. Juist. Om het te bewaren eigenlijk voor de kracht van het vuur. Als wij nadenken over het evangelie, de Heer Jezus Christus, God en mens. Dan zegt ook de catechismus, waarom moest hij tegelijk God zijn? Om zo uiteindelijk de last van de toorn van God tegen de zonde te kunnen dragen. Geen mens had ooit, niemand van ons had ooit voor zichzelf de prijs kunnen betalen. Laat staan ook voor anderen. Wij voelen, ervaren in ons hart inderdaad, het kruis is wijsheid van de Heere God. Want op een andere wijze had onze verlossing nooit mogelijk geweest. Maar nogmaals, die wijsheid van God. Het kruis staat erin centraal. Het is de centrale boodschap, kun je zeggen, van de Bijbel. Maar uiteindelijk, hier gaat het over heel het Nieuwe Testament. En dan moet u meelezen met mij in het 10e vers, wat Paulus daarover zegt. Dan zegt hij daar, hij heeft het dan over die wijsheid. En dan zegt hij, door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En eigenlijk kun je dan 5 stappen, zou je kunnen zeggen, van de Heilige Geest onderscheiden. En de eerste is dan, de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En in het volgende vers staat dan, want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Met andere woorden, jij kent jezelf het allerbest, kun je zeggen. En ik kijk tegen de buitenkant aan, maar jij kent jezelf het allerbest. En zo kent ook de geest van God, ja, de Heere God, het best, kun je zeggen. En hij heeft het hart van God doorzocht eigenlijk, staat er. Of de diepten van God. En zegt Paulus dan, vervolgens heeft hij het ons, dat zijn de apostelen, dat zijn niet wij. Vervolgens heeft hij het ons geopenbaard. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus ik had het erover, de Heer Jezus zei, het is nuttig voor u dat ik wegga, want anders kan de trooster tot u niet komen, onze belangenbehartiger. Ik heb gezegd, hoe heeft hij onze belangen juist ook behartigd, door ons het Nieuwe Testament te geven. En hier spreekt de apostel erover, denk ik. Hij zegt, de geest, daar begon het, of daar begint het. Hij onderzoekt alle dingen, ook de diepte. Een God, het hart van God. Vervolgens heeft hij aan ons geopenbaard eigenlijk, ja, wat hij in het hart van God gevonden had. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En vervolgens in het 12e vers, dat is dan eigenlijk de 3e stap, dan zegt hij, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus dat betekent, wij hebben iets geopenbaard gekregen, zegt Paulus, door de Heilige Geest. Maar ja, je kunt iets geopenbaard krijgen, of verteld krijgen, maar vervolgens hebben wij, ja, de Heilige Geest nodig, om die dingen ook te verstaan. Wij, de apostelen, hebben de geest van de Heere ontvangen om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En vervolgens, dat is dan de vierde stap, zegt hij. Dat is in het 13e vers. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Want dan kun je het, ja, dan kun je het door de Heilige Geest begrijpen wat je geopenbaard hebt gekregen. Maar vervolgens heb je nog woorden nodig om het uit te leggen. En wij, zegt Paulus, wij de apostelen hebben die woorden gehad. En dat is eigenlijk zo mooi dan, denk ik. Je kunt zeggen, dat wat in het hart van God was, is ook echt in onze Bijbel terechtgekomen. Want Paulus zegt, luister, het begon in het hart van God. De geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Die geest heeft vervolgens die dingen aan ons geopenbaard. Heeft vervolgens die dingen aan ons ook uitgelegd. En heeft vervolgens aan ons ook woorden gegeven om ze uit te spreken en op te schrijven. En dan volgt er nog één stap. Als we dan lezen in vers 15. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Maar in het 14e vers. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Kijk, en dat is dan zo groot dat je kunt zeggen. Dat wat wij hier hebben, deze Bijbel. En Petrus zegt, daar moeten jullie het mee doen tot aan de wederkomst. En in zekere zin tot in alle eeuwigheid. Komt regelrecht uit het hart van de Heere God vandaan. Maar, zegt Paulus dan, de natuurlijke mens begrijpt dat niet. Om het te begrijpen wat hier staat, hebben wij vervolgens ook de Heilige Geest nodig. Maar zodra de Heilige Geest dat werkt in mijn hart, of het licht erover geeft, dan kun je zeggen, wij ontvangen het in onze harten precies even zuiver als hoe het oorspronkelijk uit het hart van God was voortgekomen. Precies even zuiver. En dat is dan het grote. En daarom kun je zeggen, is de Bijbel die we hebben van zo'n grote waarde. Het is mooi om te zien dat Petrus, opnieuw Petrus, in het laatste hoofdstuk van zijn tweede brief, dan heeft hij het over de geschriften van Paulus. En ik heb al gezegd, hij plaatst die schriften op één lijn met de geschriften van het Oude Testament. Maar dan zegt Petrus daar, ja, sommige van die geschriften van Paulus, die zijn moeilijk om te verstaan, zegt hij. Moeilijk om te begrijpen, en dat kan zo zijn. Maar vervolgens zegt hij dat de onwetenden en onstandvastigen die woorden verdraaien, zoals ook de overige geschriften. Wat wil ik daarmee zeggen? Als je dit mag zeggen, Heere God, wat is het groot dat wij uw woord hebben. En dat we mogen zeggen, de dingen die we hier vinden, die komen echt uit uw hart vandaan. Dan blijft het zo, dat je soms moet zeggen, maar Heere, ik kan het niet doorgronden. Ik heb het licht van uw Heilige Geest nodig. En ook als dat licht soms ontbreekt, dat gebeurt, zegt Petrus. Want het is niet zo, dat we het licht over alles ineens ontvangen. Maar, zegt Petrus, dan kijk wel uit dat je het woord niet gaat verdraaien. En dat is iets wat we denk ik maar al te makkelijk doen. Dat we het woord nemen en het nogal snel uitleggen in de richting zoals we altijd al gedacht hebben. En het doel van mijn preek eigenlijk vanmorgen is dit. Dat we het woord van God nog meer, ja, op waarde gaan schatten. Heren, als dit waar is, dat deze dingen, en ik heb Jesaja 6 genoemd, er zijn teksten die schriftgedeeltes, als je ze leest, dan raak je onder de indruk van de grootheid, van de heiligheid, van de majesteit van de Heere God.
En als je dan moet zeggen, Heere, en dit woord komt uit uw hart vandaan. Hoeveel reden heb je dan om dat serieus te nemen? Soms kan het zo zijn dat je gedeeltes leest uit de Bijbel. En mensen, om maar één voorbeeld te noemen, die leven naar hun vlees. Of ze leven zoals de wereld leeft. En de schrift zegt vervolgens, luister, degenen die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk niet beërven. En we leggen het naast ons neer en het raakt ons af. Maar laten we beseffen dat welk woord dan ook hier uit de Heilige Schrift inderdaad Gods woord is. En dat deze Bijbel, om zo te zeggen, het beste plekje in je kamer verdient. En dat deze Bijbel inderdaad gelezen moet worden iedere keer opnieuw. Biddend om het licht van de Heilige Geest. Geef mij verstand, Heere, met goddelijk licht bestraald. Zodat uw woord steeds meer tot me door mag dringen. Goed, ik hoop dat deze boodschap mag overkomen in ons. Zo zou je nog veel meer daarover kunnen zeggen. Als ik even denk aan wat de schrift zegt. God is langmoedig over ons. Hij wil niet dat ook maar iemand verloren gaat. Wij zijn mensen die soms meer aandacht kunnen geven aan wat mensen over teksten gezegd hebben enzovoort dan aan het woord van de Heere God. Maar laat het woord in al zijn helderheid tot je komen en tot je hart iedere keer ingaan. Ik ga eindigen met nog één ding. Want juist op grond van wat ik nu gezegd heb, kun je zeggen, ja, we hebben een reden om te zingen wat we gezongen hebben. Psalm 130. En dan komt de psalm even mijn hart niet binnen, maar ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wij hebben reden om op zijn woord te hopen. En met die gedachte wil ik gaan eindigen. Je kunt het soms snel zeggen, op uw woord heb ik gehoopt. En soms, als er strijd in je hart is, dan kun je denken van ja, op uw woord heb ik gehoopt, maar ik hoop dat we nu met elkaar mogen ervaren dat we inderdaad reden hebben om onze hoop te vestigen op het woord van de Heere God alleen. Als ik me slecht voel bijvoorbeeld, of als ik me een zondaar voel, dat ik hoor de woorden van de schrift. De Heere God die tegen me zegt, maar je bent rechtvaardig. Of als je denkt aan de woorden van het boek Hooglied, mijn beminde, ik heb je lief. Als ik me slecht voel, als ik me een zondaar voel, dan mag ik mijn hoop vestigen op het woord van de Heere God. Want deze dingen komen uit zijn hart vandaan. En dan zegt de schrift tegen mij, tegen een ieder die gelooft, maar je bent rechtvaardig. Als alle dingen, dat is een ander voorbeeld, als alle dingen in mijn leven lijken tegen te zitten. Als ik Gods weg niet kan begrijpen. Als het kwade overhand lijkt te krijgen in mijn leven. Dat ik mag zeggen, maar Heere, maar deze Bijbel, dat maakt uw woord zelf duidelijk. En alle schrift is van God ingegeven, dat is ook zo'n tekst. Maar deze Bijbel zegt toch heel duidelijk dat alle dingen in mijn leven moeten meewerken ten goede. En dat u uw doel ermee heeft. En daarom zeg ik, op uw woord heb ik gehoopt. En tenslotte, als je denkt dat je bidden, dat je roepen tot God, dat het ijdel is. Dat we kunnen bidden tot we in ons wegen. Maar uiteindelijk doet God toch zijn eigen wil wel. En hoe blijkt nu in mijn leven dat God inderdaad wonderen doet op het gebed. En dan hoor je de Heere Jezus Christus luid zeggen, Vader, ik dank u dat u mij gehoord hebt. En dan zegt hij er nog bij, ik zeg dat niet omdat ik dat niet wist of zo. Maar, want ik weet dat gij mij altijd altijd hoort. Hè, maar ik zeg dat vanwege de scharen, zodat zij het ook weten. En zo is de Heere God. We mogen de schijn tegen hebben, om zo te zeggen. En soms zegt ons hart, Heere, wat heeft het allemaal voor zin? Maar het geloof zegt op grond van het woord van God. En dat woord komt regelrecht uit het hart van God vandaan. U hoort mij altijd. Dus het heeft wel degelijk zin om te bidden. En tenslotte om me heen kunnen alle mensen zeggen. Als het gaat over de komst van Christus. Wat komt er terecht van zijn belofte dat hij spoedig zou terugkomen. Maar het woord van God zegt dit. De Heere Jezus heeft gezegd. Ik kom spoedig. Ik kom met haast. Hij komt eraan. Ik hoop met heel mijn hart dat de vrucht van de prediking mag zijn. Dat mensen met nog meer vertrouwen zullen steunen op het woord van God. Als je het woord van God in je handen hebt, dan heb je meer dan goud in je handen. Het is verschrikkelijk dat ze op de kringloopwinkels eindigen, bij wijze van spreken. Maar als je het woord van God hebt, dan heb je goud in je handen. Absoluut. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 56 vers 2. Ik prijs in God zijn woord en voortaan steun ik op hem. Psalm 56 vers 2. En danken met elkaar. Lieve heren, zo aan het einde van deze dienst komen we tot u om te danken voor wat u ons wilde geven. Heren, dat we daarvan doordrongen mogen zijn, heren, dat de Bijbel die we voor ons hebben liggen inderdaad, uw woorden, wat heeft u ons rijk gezegend dan, Heere, dat u ons uw woorden heeft toevertrouwd. En dat wij mogen geloven, Heere, dat het door de werking van uw Heilige Geest zuiver tot ons is gekomen. Omdat uw geest beter dan wie dan ook uw hart kent. En uw geest, datgene wat hij vond in uw hart, geopenbaard heeft aan de apostelen. En ze vervolgens woorden gegeven heeft om het uit te leggen. Heer, en wij bidden
met de psalm. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald om uw woord te begrijpen. Dat het in de eerste plaats zo zijn, Heere, dat als we u nog niet kennen, dat de nodiging van het evangelie tot ons door zal dringen. En dat we uw stem zullen horen. En dat alle jama's wegvallen die niet opkomen op grond van de dingen die we lezen in uw woord. Maar veel eer door de dingen die we in onszelf vinden. Of door de dingen die we lezen of door de dingen die we horen om ons heen. En daarom bidden we, laat het evangelie in hun levenskracht doen. Maar geef ook, Heer, dat al degenen die u vrezen telkens weer onderwezen zullen worden door uw woord. En dat wat we dan ook in de schrift vinden, dat we tot ons door wensen te laten dringen, Heere, om niet af te doen van uw woord of voorbij te gaan aan dingen die u juist voor ons belangrijk vindt. We bidden om uw zegen over de dienst. Ga met ons mee naar huis, Heere. En wilt u de gemeente ook vanavond weer samenbrengen onder uw woord. Vergeef het verkeerde, Heere, en dat bidden we in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 119 en daarvan de versen 70 en 74. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. Uw woord is rein, dat me gelouterd heet. En ook het 74ste vers. Ik heb op uw woord gehoopt. En mijn gezicht, eer nog het uur der nacht waar ik was geboren, de slaap ontroofd om naar mijn lust en plicht de wijsheid van uw redenen na te sporen. 119e versen 70 en 74. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.